Goedemorgen allemaal, hartelijk welkom in deze dienst. En nu kan ik het wel vertellen, ook een hartelijk welkom aan de luisteraars die op een later tijdstip met ons verbonden willen zijn. Vanmorgen voor gaat dominee Ten Apel deze dienst voor. En deze dienst wordt begeleid op het orgel door Karel van Egmond. Ik heb vanmorgen geen mededelingen, buiten het feit dat ik Ineke Houwart van harte beterschap wil wensen. Na haar gelukte operatie hebben we mogen horen. En vanmorgen, of vanmiddag zal het worden, zal Lau en Nelly namens de gemeente de bloemen brengen en haar bezoeken. Ik wens haar veel beterschap. Er rest mij alleen namens de kerkraad u een gezegende dienst toe te wensen en daag de dienst over aan dominee Ten Apel.
Zullen we dan maar beginnen met gezamenlijk stil gebed. Deze zondagmorgen is onze hulp in de naam van de Vader, die de hemel en de aarde heeft gemaakt, die trouw is, eeuwig leeft en die nooit ophoudt met het werk dat zijn hand ooit is begonnen. Amen. Gemeente, genade zij u en vrede van God onze Vader door zijn Zoon Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gaan we verder, moet ik even kijken, met het zingen van Psalm 103, vers 4 en 8. Samen ons geloof belijden. En dat doen we met de woorden van de 12 artikelen. En een wetsamenvatting, soms draai ik het om. Maar nu gaan we het een keer zo doen als u het goed vindt. En daarna zingen we als antwoord gezang 440, vers 1 en 4. Laten we eerst samen ons geloof belijden. Ieder kan gewoon in zijn hart en zijn gedachten mee spreken. U gaat erbij staan, ook prima. Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heer. Die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maag Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald in de hel. Hij is echter op de derde dag opgestaan uit de dood, opgevaren naar de hemel. En hij zit nu aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader. En vandaar komt hij terug om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Een heilige, geloof ik, algemene christelijke kerk. Het is de gemeenschap der heiligen. Dat is voor mij trouwens een groot wonder, wilt u dat wel geloven? En dan vergeving van zonden, wederopstanding van het lichaam en ik geloof in een eeuwig leven. Het gaat, broeders en zusters, om dat eeuwige leven. Want ik ben al een hele tijd weer aan het nadenken over wet en over de functie en over het lezen ervan. Enfin, ik ben eigenlijk bezig alles een beetje opnieuw te heroverwegen. En dan lees ik in die wet: eert uw vader en uw moeder, dat uw dagen verlengd worden, enzovoort, enzovoort. En het Sabbatsgebod, en dat Sabbatsgebod, dat is geënt op de schepping. En ik denk dat daar op een gegeven moment uit voort kan vloeien de functie van de wet in 2018. Want het Sabbatsgebod, er lees ik niet meer in het Nieuwe Testament. De een pakt een dag en stelt hem boven de andere en de andere jaagt ze allemaal gelijk. En eigenlijk zegt Paulus, als je geweten je niet veroordeelt, is het in orde. Maar dat Sabbatsgebod is wel een schaduwverbod en op een schaduwverbod volgt altijd een vervulling. Ik lees dat alle geboden in het Nieuwe Testament uitgezonden dat Sabbatsgebod worden herhaald. En dan kom ik toch tot de conclusie, of een voorzichtige gedachte, dat wij leven onder een nieuw verbond en dat we steeds meer moeten leren uit te gaan, niet van een steen in tafel gebeuren, zodat wij, en wat dat zit eraan vast, vanaf onszelf naar God toe denken, maar van een Heilige Geest gebeuren die de wet in ons hart schrijft. En dat we dus mogen denken vanuit de hemel naar ons toe. En dan kun je denken in termen van genade, van geliefd zijn en zelfs van volmaakt zijn. En dat zullen we toch steeds meer en meer moeten. Ja, moeten, hè? Raar woord. Het is een verlangen van mij dat de gemeenten dat gaan leren. Te leren leven vanuit de weldadigheden, vanuit de zegeningen, vanuit de volheid van een hemels leven. Nou, zingt u maar gezang 440, 1 en 4.
Oh.
Zullen we samen danken en bidden? En we zullen zuster Halwaard niet vergeten. Is al thuis, broeder? Ja. Begrijp ik dat goed? Dus ze kan later de dienst nog via internet meepakken. Dat is wel de bedoeling. We gaan het voor de troon van God brengen, samen met andere dingen. Hemelse Vader, we danken u. Maar we weten nu dat u de God van hemel en aarde bent. We weten ook, heren, dat er in kerken vele discussiepunten zitten. En dat er ook gezocht wordt hier in dit kerkverband naar de leiding van de Heilige Geest. Dat is een goede zaak. Er zijn ook een heleboel zaken die daar meespelen. Die we kunnen zien als randzaken misschien wel. Maar waar toch op een gegeven moment kerken door in beroering zijn. En heren, we moeten gewoon zeggen dat er een heleboel in het kerkelijk land aan de gang is. Ook dingen die zorgen baren. Ook als we niet oppassen, zaken die ons van de zaken kunnen afleiden. En dat moet vooral niet gebeuren. Hier een tijd geleden sprak ik met mijn vrouw over die zaken. Dan hadden we het over euthanasie en over abortus en homofilie en noem het maar op. En hoe sta je daar nou bijbels tegenover? En toen kreeg ik een gedachte die ik ook met haar gedeeld heb. We leven in het laatste der dagen. Daar ben ik heilig van overtuigd trouwens. En dan staat er in Openbaringen aan een van die zeven gemeenten: versterk het overige wat dreigt te sterven. En ik geloof dat we ons als gemeente daarop moeten leren richten. We zullen de geestelijke wapenrusting aan moeten trekken. En we zullen met geestelijke wapens moeten strijden. Want er komen zaken en dingen op ons af die we nog niet helemaal definiëren kunnen. Maar het is wel een aanval van vuilheid en ellende en strijd. Maar heren, wij zijn hier samen in de geweldige naam van de Heer Jezus Christus. En we zijn in Hem meer dan overwinnaars. We mogen ons ten allen tijde verblijden, niet in omstandigheden, want dan houdt het op, maar in Christus, want Hij komt spoedig. Hij is nabij. En daar danken we U voor. We willen U vragen of U deze dienst bij ons wil zijn. Ons wil voeden met uw woord, of zoals de broeder Houteling van dienst bad, van u willen leren. En heren, dat moeten we allemaal, ook degene die hier staat en die onderwijs en gaat geven en preek gaat, ja, delen met u. We zullen moeten leren, steeds weer, afhankelijk worden, onze handen ophouden, naar boven kijken. Wil dat geven deze dienst, heren, dat we samen gezegend worden. Wees met land en volk, regering en koningshuis. Wil ons land mag aanzien in genade. Wil zijn, heren, met Jeruzalem, de vrede voor Jeruzalem, bidden we toe. Wil zijn met uw volk, want u komt spoedig. En u hebt nog een belofte te vervullen. Dat volk komt in het land. Tot geloof. Dan heren, komen we bij de gemeente hier. We bidden voor elkaar. We dragen elkaar aan u op. We bidden voor een zieke, een rouwdragende. We bidden voor een jongere. We bidden, heren, ja, voor alle gedachten die hier ook spelen. En dan willen we zuster Ineke Houwaard speciaal voor uw troon brengen. Allereerst is er dank. Want de nieuwe knie en de operatie zijn gelukt. Ze is thuis aan onze broeder. En dat is heerlijk, heren. Dank u wel dat u dat gedaan hebt. We danken u voor deze zegen. Maar ja, als je een nieuwe knie hebt, dan ben je er nog niet. Dan moet je als het ware weer wat leren lopen. En dat doet pijn. Ik wil u vragen, heren, of die revalidatie zich spoedig mag ontwikkelen, of u wilt genezen, of u wilt herstellen, of u haar wilt, ja, beter maken. Dat het allemaal goed komt. En dat ze spoedig weer, want dat is haar verlangen, in ons midden is. Gewoon in de dienst, samen met haar man. En dan danken we u, Heere, dat we alles aan u mogen overlaten, mogen opdragen. Dan vraag ik een stem om te spreken en een open hart in het luisteren om Jezus wil alleen. Amen. Een hele bekende geschiedenis van morgen, broeders en zusters, Johanna zelf. En ik kan me niet aan de indruk onttrekken dat ik hier vast wel eens een keer over gepreekt zal hebben in het grijze verleden. Ik kan me niet onttrekken aan het feit dat ik best wel eens een keer over Johanna zelf, de opstanding van Lazarus, gepreekt heb. Maar laatst heb ik hem weer eens opgepakt en kwamen er toch wat nieuwe dingen naar boven drijven. En toen denk ik, nou, ik ga er een preek over maken. En die wil ik graag vanmorgen met u delen. Johannes 11, wat lees ik? Even kijken. 25 tot en met 45. Dat gaat dus. Ik loop met u in volgevlucht het hele hoofdstuk even door. Maar ik lees vers 25 tot en met 45. Na de lezing graag zingen uit de Evangelische Liedbundel 140. En dan zal ik proberen de preek door te geven. Jezus zei tegen haar, ik ben de opstanding en het leven. Wie in mij gelooft zal leven, ook al is hij gestorven. En ieder die leeft en in mij gelooft zal niet sterven in eeuwigheid. Gelooft u dat? Ze zei tegen hem, ja Heer, ik geloof dat u de Christus bent, de Zoon van God, die in de wereld komen zou. En na dit gezegd hebben ging ze weg en riep Maria, haar zuster, onopgemerkt en zei, de meester is er en hij roept u. Zodra die dat hoorde, stond zij snel op en ging naar hem toe. Jezus nu was nog niet in het dorp gekomen, maar was op de plaats waar Martha hem tegemoet gekomen was. Toen dan de Joden die met haar in het huis waren haar troosten, zagen ze dat Maria snel opstond en naar buiten ging en ze volgden haar en zeiden, ze gaat naar het graf om daar te huilen. Zodra het aan Maria kwam, waar Jezus was en hem zag, viel ze aan zijn voeten en ze zei tegen hem, Heer, als u hier geweest was, zou mijn broer niet zijn gestorven. Toen Jezus haar dan zag huilen en ook de Joden die met haar meekwamen zag huilen, werd hij heftig in de geest bewogen. Het is een hele heftige emotionele ervaring als je dat in het Grieks bekijkt. Hij raakte ook, het staat er ook goed, innerlijk in beroering. En hij zei, waar hebt u hem gelegd? En ze zei tot hem, Heer, kom en zie. Jezus weende. De Joden zeiden dan, zie hoe lief hij hem had. En sommigen van hen zeiden, kom. Kon hij die de ogen van de blinden geopend heeft, ook niet maken dat deze niet gestorven was. Jezus dan opnieuw heftig bewogen in zichzelf kwam bij het graf. Het was een grot en er was een steen opgelegd. Dus er niet voor, maar er bovenop. Ligt hij dus in een soort gat. Jezus zei, neem de steen weg. Martha, de zuster van de gestorvene, zei tegen hem, Heere, hij ruikt al, want hij ligt hier al voor de vierde dag. Jezus zei tegen haar, heb ik u niet gezegd, als u gelooft, dat u de heerlijkheid van God zult zien. Ze namen dan de steen weg waar de gestorvene lag en Jezus hief de ogen omhoog en zei, Vader, ik dank u dat u mij gehoord of verhoord hebt. Ik wist dat u me altijd verhoort, maar omwille van de menigte die om mij heen staat, heb ik dit gezegd. Opdat zij geloven dat u mij gezonden heeft. Leg daar even een streep onder in uw gedachten. En toen hij dit gezegd had, riep hij met luide stem, Lazarus, kom naar buiten. En de gestorvene kwam naar buiten, gebonden aan handen en voeten met grafdoeken. En zijn gezicht was omwonden met een zweetdoek. Jezus zei tegen hem, maak hem los en laat hem heen gaan. Velen dan van de Joden, die naar Maria toegekomen waren en gezien hadden wat Jezus gedaan had, geloofden in hem. Maar sommigen van hen gingen naar de Farizeeën. En zeiden tegen hem, En zeiden tegen hem wat Jezus had gedaan. Nou, tekst en schriftlezing, broeders. We zingen dus Evangelische Liedbundel 140. En dan wil ik proberen de preek door te geven. Na de dienst, broeders en zusters, na de dienst, na de amen van de preek, het moet niet te vlug worden, wil ik u vragen om gezang 259 als antwoord te zingen. Nee, broeder ouderling, voorzitter, dat mag u niet opzoeken, dat gaat uit het hoofd. Goed, gemeente van de Heer Jezus Christus, broeders en zusters, de opwekking van Lazarus. Ik denk dat ik er al een keer of twee, drie een preek over heb gemaakt. En ik wil het gedeelte nu eens een keer plaatsen in ja, de tekstomgeving, zoals ik dat dan noem. Jezus is in Johannes 11, als u dat een beetje plaatst, is een nieuwe confrontatie met de fariseeën. Na zo'n confrontatie en zo'n twistgesprek, hij is eigenlijk er doodmoe van, kan ik me voorstellen, uit Jeruzalem vertrokken en naar de overzijde van de Jordaan gereisd, naar Perea. Ik heb het idee, omdat dat hij dat doet, om de leerlingen voor te bereiden op zijn lijden. En de opwekking van Lazarus heeft ook veel aken en ogen. Allereerst de zussen, Martha en Maria, die om hulp roepen. En eigenlijk door het lange wachten van Jezus, want hij blijft nog 2 dagen op zijn plekje en dan moet hij 2 dagen reizen. Dus dan ligt Lazarus 4 dagen in het graf. Komt hij dan aan, je zou als zeggen met het zout als het ei op is. En ze worden die 2 zussen op de proef gesteld. De leerlingen ook, want die horen ook iets vreemds. Lazarus slaapt en wij gaan op weg om hem wakker te maken, zegt Jezus. Hij zegt dan ongeveer hetzelfde als in Johannes 9. God heeft een hoger doel met die ziekte van Lazarus. Zijn naam is eigenlijk Lazarus afgeleid van het Hebreeuwse Eliezer. En dat betekent, en dan moet ik een klein slagje om mijn arm houden, God is genadig. Maar dan hebben we nog iets, nog een figuur die meespeelt. Wie loopt er nog bij die discipelenschaar van 12 apostelen? Nou, dat is onze broeder en vriend Judas. En die loopt er niet nog zomaar wat bij. Er is iets wat meespeelt en dat is Judas die Maria de kostbare nardussalf ziet verkwisten, zoals hij dan denkt, als hij wordt gezalfd. En dan plotseling krijgt hij, ik heb het idee dat hij het nog nooit gehad heeft, medelijden met de armen. Maar dat doet hij alleen omdat hij zijn eigen zak niet kan spekken. Hij sjoemelt als penningmeester. Hij sjoemelt met de kas. Trouwens, die zalving bewijst Judas dat hij met Jezus nou ook verder niet rijk wordt. En als we die tijd een beetje plaatsen, dan sluit hij rond die tijd een overeenkomst met Matthäus. Of met Matthäus, in Matthäus staat dat, met de fariseeën om Jezus te verraden. En dat gebeurt dan na dat Pascha, dat weet u wel. Ook die Joodse raad die zit later met de opwekking van Lazarus in hun maag. Want er is nogal wat toeloop naar Jezus toe en daar zijn zij niet blij mee. En ze overwegen een gevaar. Welk gevaar? Nou, dat de Romeinen komen en de horde gaan herstellen en hun tempel verwoesten en weet ik niet wat, en de orde op zaken stellen. En in Johannes 13 vergadert dat Sanhedrin. En tijdens die vergadering is Judas wellicht al op bezoek geweest. En Caiaphas, die hoge priester, die profeteert tegen wil en dank dat het met maar beter is voor één man voor het volk te sterven als dat het hele volk omkomt. Maar hij bedoelt wat anders als Jezus bedoelt. En in Johannes, in het evangelie, is de opwekking van Lazarus de derde opwekking die hij beschrijft. En daar zie je een overtreffende trap in. En met die opwekking brengt Jezus zijn eigen dood dichterbij, bij wijze van spreken. Hij verhaast het hele gebeuren. Hij toonde door dit wonder en door zijn gebed aan Joden en Martha, Maria en zijn 12 discipelen dat hij de Messias is. Een teken dat ook door velen wordt opgepikt. Andere evangeliën, de andere drie, vermelden deze opwekking niet. Wel weer anderen trouwens. Nou, dan hebt u een beetje een beeld waarin ik het plaats. Laten we het gedeelte maar eens even bekijken. Jezus komt expres 4 dagen te laat in Betanië. Hij blijft nog 2 dagen hangen in Perea. En reist dus 2 dagen om naar Betanië te komen, want daar moet de Jordaan over enzovoort. En de leerlingen, ja, die zijn er nog niet echt blij mee dat ze weer richting Jeruzalem vertrekken, want die zien de stenen bij wijze van spreken nog om hun oren zuizen. En dan Judas, die ook zeer teleurgesteld is en overgaat tot verraad. We gaan ook even kijken naar de 2 zussen, die een belangrijke les leren. En dan kijken we tot slot ook even naar het Sanhedrin, met aan het hoofd die hoge priester. En dat was trouwens een Sadduceer en geen Fariseer. Caiaphas, die geloofde dus niet in de opstanding der doden. Dat wil ik ook even benadrukken. Nou, de reacties op de opwekking van Lazarus, de reactie van Jezus, de leerlingen, vooral Thomas en Judas, de zussen Martha en Maria en Joden en Caiaphas. Tussendoor krijgen wij er ook nog 1 voor de kiezer. Nou, de eerste, de reactie van Jezus. Laten we even op Jezus letten die samen met zijn leerlingen in Perea is en hij krijgt bericht om hulp. Meester, komt een boodschapper en de zussen hebben die moeten betalen. Degene die u lief heeft is ziek. En Jezus heeft Lazarus en de zussen hartelijk lief. Hartelijk lief, ja. Hij is er kind aan huis, zou je kunnen zeggen. En toch blijft hij hangen. Stel je ervoor dat hij met die bloemen een weekje wachtte totdat hij op bezoek ging bij de vrouw van broeder Alwaard. Nou, ze blijft wel thuis, ze kan nergens heen. Die bloemetjes die komen wel. Hoe komt dat dan over als gemeenschap der heiligen? Nou, dit is nog een graadje erger. Hij blijft 2 dagen hangen en dat doet hij omdat zijn vader zegt dat hij dat doen moet. Hij zegt in elders in het Johannes Evangelie, Jezus heeft het staan springen hoor, om erin te gaan. Maar God zegt rustig aan, ik heb een ander plan. Ik doe altijd wat hem behaagt, zo ook nu. Dan nadert dat laatste paasfeest, het feest van het lijden en sterven en opstaan van de meester. En Jezus laat weten dat hij door middel van de opwekking van Lazarus een messiaans statement gaat afgeven. Hij had die boodschappers kunnen zeggen zoals hij eerder heeft gedaan, ga maar terug, want Lazarus is genezen. Dat had hij kunnen doen. Maar hij geeft een andere boodschap mee in Johannes 11, vers 4. Dan zegt hij iets vreemds, dat lijkt zo, maar dat is niet zo. We komen daar nog wel op terug. De ziekte is niet tot de dood, maar is er met het oog op de heerlijkheid van God. Wat denkt u nou aan Johannes 9? Daar staat ook zoiets. Omdat de Zoon van God erdoor wordt verheerlijkt, zo door een aanstaande dood. Nee, door erkenning dat hij de Messias is. Johannes vermeldt expliciet dat Jezus de zussen en Lazarus 2 hartelijk lief heeft. En toch arriveert hij 4 dagen later in Bethanië. We gaan in het tweede punt verder met de leerlingen, vooral Thomas. En nu niet eens een keer Petrus, de spokesman. Maar Thomas en dan de rest. En Judas vanaf de tekstomgeving. Eerst even een klein stukje toepassing. Hoe wordt God nou in vredesnaam verheerlijkt? Door een dood. Nou, Lucas geeft het antwoord op de berg der verheerlijking. Daar praat Jezus met Mozes en Elia over zijn lijden en sterven. En Johannes 12 vers 23 geeft het antwoord. Het uur is aangebroken dat de Zoon des Mensen wordt verheerlijkt, want ik ben een graankorrel en ik ga in de aarde, ik sterf om vrucht te dragen. Het ware tarwegraan, zegt Jezus, dat ben ik. En de opwekking van Lazarus versnelt bij wijze van spreken de weg naar het kruis. Dat staat allemaal wel gepland hoor, maar je kunt het toch aanvoelen. En de Joden besluiten, de Farizeeën besluiten, de raad besluit, het is onvoorstelbaar dat nou, hij moet dood. En we pakken de Lazarus maar bij. En dan kan ik u aan zeggen, de straf die ons de vrede aanbrengt, was op hem. En het is aan u. Wat u daarmee doet. Nou, dan de leerlingen Thomas en Judas in het bijzonder. En de rest. Thomas lijkt de realist van de groep. En Judas is degene die in Jezus wordt teleurgesteld. Hij is erop afgeknapt. Haakt af. Op een vreselijke manier trouwens. Dan kondigt Jezus aan om naar Bethanië te gaan. En laten we nou maar weer naar Judea gaan watten. Er volgt protest. Dan vliegen de stenen om onze oren. Wilt u daar nou weer naar terug? En dan lijkt Jezus een vreemd antwoord te geven. Dan zegt hij, er gaan 12 uren in een dag. En wie in het licht wandelt, stoot zich niet. Nou, dat is wel waar. Als ik op een gegeven moment spenters naar de garage moet, dan vergeet ik wel eens de licht eraan te doen. Nou, ik stoot altijd mijn tenen hoor. Dan woon ik al een krappe 30 jaar in dat huis. Maar als je licht aan doet, dan zeg ik tegen mezelf, Agen, doe dat licht nou aan. Sneukers. Het zit nog niet te knaken in het donker. Maar ik doe het telkens weer. Maar Jezus zegt, ik wandel in het licht en daarom stoot ik me niet. Overdag in de wil van God zie ik, zegt Jezus, het licht van de wereld. En wie in de duisternis van de nacht en dus op de brede weg loopt, stoot zich aan alle obstakels. Jezus bedoelt hier het uur van de Satan, het uur van de duisternis. En dat is er nog niet. En er is nog tijd, ik heb nog tijd van leven en ik ga doen wat ik moet doen. Want Lazarus slaapt, we gaan hem wakker maken. De leerlingen snappen het niet, slaap is toch gezond voor een zieke? Jezus zegt dan maar. Ik denk dat hij erbij gezucht heeft, wat een onbegrip, weet je. Ze zijn al 3 jaar met Jezus op pad en ze snappen er nog niks van. Nou, Lazarus is dood en geeft hij het doel aan van de wachttijd. Zij zullen als leerling geloof leren. Thomas geeft dan een begrijpelijke, maar niet gelovige reactie en zegt, nou, dan gaan we maar mee, dan gaan we tegelijk met z'n allen maar dood. En Judas leren we uit Johannes 12 vers 4 met een terugblik op Lucas 10 en 22 en 26 en van die leidersgeschiedenissen. Die wijzen op dezelfde gebeurtenis. Die gaat de basis leggen voor het verraad van Jezus. In andere woorden maakt duidelijk dat als Maria Jezus voeten zalft, Judas geeft er dan de brui aan. Samen met het Sanhedrin sluit hij een deal. En vanaf dat tijdstip wacht hij zijn kans op om te verraden. En Jezus zelf houdt hier, ziet u dat, de regie. Wat u doen moet, gaat maar haastig doen. Degene die met mij de bete brood of dat stukje brood in de saus doopt, die zal mij verraden. Laten we met hem sterven, broeders en zusters, de toepassen. Laten we met hem sterven. Ik geloof niet dat zij begrepen hebben dat die kruisdood noodzakelijk is geweest. Tenminste niet toen, later wel. En weet je, Jezus heeft het steeds maar weer duidelijk gemaakt. De graankorrel valt in de aarde, tarwe brengt vrucht. Ze hebben 3 lijdensaankondigingen achter de rug. En ze maken een apathische indruk die door Thomas wordt verwoord. Ze hebben de nodige informatie al binnen. Kruis, lijden, begint al Matthäus 16 al, de eerste. En dan gaat Jezus een groot, groot wonder doen. Door een 4 dagen dode man uit het graf te roepen. Het wonder heeft grote impact. Het Sanhedrin staat op zijn kop. Vele gelovigen en anderen waarschuwen het Sanhedrin. De leerlingen proeven de macht van de meester over dood en leven. En evenals Maria en Martha dat zullen ervaren. Ik ben blij, zegt de Heere, dat ik er niet geweest ben. Jullie moeten gaan geloven, want ik ga naar een kruis. Ik lig in een grap en je zullen helemaal vluchten en bij me weggaan en helemaal in de war zijn. Geloof nou! En Jezus heeft na zijn opstanden, moet hij alle zeilen bijzetten om die apostelen te overtuigen dat hij leeft. Broeders en zusters. Een toepassing naar ons toe. Laten we ons maar niks verbeelden. We hebben een wonder nodig om gered te worden. We hebben een wonder nodig om geheiligd te worden. We hebben een wonder nodig om op te staan uit het zondegraf. We hebben geloof nodig om als kinderen van het licht te leven. We hebben een wonder en geloof nodig om de zonde niet over ons te laten heersen. Maar anders moeten wij, en dat is de bedoeling, over de zonde heersen. Zolang ik in het vlees leef, leef ik nou door het geloof dat Jezus zich door mij heeft overgegeven, maar met Christus ben ik gekruisigd. Nou, broeders en zusters, mag ik het eens keihard zeggen. U hebt het maar te geloven, er is geen enkel excuus. U brengt de wedergeboorte naar u toe. Weet u dat u opnieuw geboren bent? Ik weet best wel dat er een heleboel twijfels zijn. Ik weet best wel dat er een heleboel golfbewegingen zijn. En ik denk dat dat komt omdat u wellicht, ik zeg het heel voorzichtig, dat hoort u, een verkeerde kijk hebt op het begrip wedergeboorte. Dat is namelijk geen proces, maar een begin. Die procesgedachte die komt uit onze geweldige dorse leerregels vandaan en daar wil ik helemaal niet tegen aantrappen. Maar ik heb heel veel moeite met de uitspraak dat je eerst wedergeboren wordt en dan bekeerd. En dat je dan vervolgens een dagelijkse bekering nodig hebt om ja, in die staat te blijven. Zo begrijp ik het maar. Wedergeboorte is het begin van een nieuw leven, broeders en zusters. Het is geen proces, duurt ook niet je hele leven. Het is een gebeurtenis van het ontvangen van de Heilige Geest. En je krijgt het, je wordt wedergeboren als je de Heer Jezus aanneemt als verlosser. En dat is wat er gebeuren moet in uw leven. Ik ben geen speciaal mens. Ik ben ook geen zonderloze dominee. Maar toen ik de Heer Jezus had mogen aannemen uit genade, heb ik nooit meer getwijfeld dat ik een kind van God ben. Hoe ik ook in de put zat. En dat kunt u ook, dat mag ook. Als u de Heer Jezus werkelijk hebt aangenomen als uw verlosser. En op de smalle pad bent overgestapt, om het zomaar eens te zeggen, van de weg der duisternis af, hoeft u nooit meer te twijfelen aan uw heil. En dan begint er een weg van heiliging, niet de bekering steeds weer. Ik weet hoe ze het bedoelen. Maar ik wou het anders zeggen. Het christenleven, er mag dan een groei in de heiliging zijn. Door onderwijs, door ervaring, door lessen van God, door bijbellezen, door prediking. Noem het maar op. U hebt het maar te geloven, zo bedoel ik dat dan. Nou, de reactie van Maria en Martha, of Martha en Maria mag u van mij ook zeggen. Jezus is in Perea aan de overkant van de Jordaan, zoals is gezegd. En de zussen sturen een boodschapper, ze hebben die moeten betalen. Nou, ze hadden wel een patiënten. En die heeft een pakkende boodschap naar de meester toe. Heren, degene die u lief hebt, is ziek. Johannes vermeldt in sommige handschriften dat Maria Jezus heeft gezalfd. Dat is al gebeurd voor die tijd dus. Hè? Nou, dat hoeft niet. Maar Maria zegt het wel neer. En in Johannes 12 dan gaat hij het inderdaad beschrijven. Maar het is die Maria die Jezus heeft gezalfd met die nardesolie waar we het al over gehad hebben. En Johannes vermeldt, ik zeg het nog maar een keer, Jezus houdt van de zussen en van de doden, van Lazarus. En dan neemt de boodschapper een boodschap mee terug. Moet je goed opletten wat Jezus zegt. Want dat wordt vaak gelezen als een algemene opmerking voor de leerlingen. En dat kan wel. Maar het is een bemoediging voor de zussen, alleen ze snappen hem niet. Deze ziekte is niet tot de dood, maar is er met het oog op de heerlijkheid van God. Dat leren we ook in Johannes 9. Heeft hij gezondigd aan zijn ouders? Nee, niemand heeft gezondigd. Die ziekte is er niet als gevolg van de zonde en ook hier niet. Die ziekte is er omdat Gods naam verheerlijk moet worden. Dat is het punt. En Jezus komt in Johannes 11 vers 40 terug op die boodschap. Jezus zegt het tot Maria. Heb ik u niet gezegd dat als u gelooft, u de heerlijkheid van God zult zien. Nou, dat heeft hij in die boodschap al verpakt. De meester weet hier precies wat hij aan het doen is. Hij weet precies waarom hij schijnbaar te laat komt. Hij is helemaal niet te laat. Hij is volkomen op tijd. En hij wil Martha en Maria de rouwtijd hier besparen. Lazarus sterft wel. Maar heb ik u niet gezegd, als u gelooft, dat u de heerlijkheid Gods zien zult. Deze ziekte is niet ten dode. Ondanks het feit dat hij in een graf ligt, is hij niet ten dode. Ja, het is wel heel moeilijk om te geloven, maar de woorden komen wel van Jezus af. En dan mogen we het geloven. Nou, Maria, de zussen hebben dus die boodschap niet opgepakt. En Martha ontmoet Jezus eerst. Heer, als u hier zou geweest zijn. Dat moet ook eindigen, zie ik. Zou Lazarus niet zijn gestorven? En dan zegt Jezus, uw broer zal opstaan. Ja, dat weet ik. In de laatste dag. Ze heeft uit het Oude Testament wel opgepikt. Elia en Elisa hebben doden opgewekt. Job beleid dat hij op zal staan. En anderen, dat er een opstanding der doden is. Martha gaat eveneens leren dat hij macht heeft over de dood. En ieder die in mij gelooft, pak dat maar mee. Die zal in der eeuwigheid niet sterven. Wie in mij gelooft, zal niet sterven. Gelooft u dat? Nou, dus ze geloven het. En ook in rouw en ziekte en strijd heeft Maria wel gezien. Ja, Heer, ik geloof dat u Christus bent, de Zoon van God. Maar waarom was u er nog niet op tijd? Nou, hierom. Dat is de les. En hebben wij nou, ja, Lazarus wordt na 4 dagen uit het graf, uit het dodenrijk teruggeroepen. En hebben wij nou geloof? Omdat Jezus heeft gesproken. Hij zegt nou vandaag de dag, en er zijn die mensen op leeftijd. Ik ben de opstanding en het leven, en wie in mij gelooft zal leven, ook al is hij gestorven. Ieder wedergeboren kind van God mag de dood zien als een slaap, waar Jezus Lazarus al zei, en hij is weer gestorven later, toch uit wakker heeft gemaakt. En in Johannes 5 leef je over de opstanding. 2 soorten, onrechtvaardigen en rechtvaardigen. Er klinkt aan het eind van de tijd een bezuin en Gods stem. En alle doden komen uit de graven. Het zal een gebeurtenis zijn. Maar broeders en zusters, u hebt allen geliefden die zijn gestorven. En als God roept, met de klank van een bazuin, de stem als een bazuin, de doden uit de graven roept, dan gaan wij de Here tegemoet in de lucht. Met een verheerlijk lichaam. Om met hem terug te komen, om te oordelen de levenden en de doden. Dan staan we rechts voor de troon. Mag u beleiden. U jaagt de dood geen angst meer aan. Alles is voldaan. Nou, dan de reactie van de Joden. Nou, die is compleet tegengesteld aan die van de zussen. Maar die tekent wel de strijd die de leerlingen te wachten staat. Velen zien je Lazarus uit het graf komen na 4 dagen. Velen geloven. Maar velen gaan hem ook aangeven. Ja, nou, die mens die doet wel veel tekenen. Ze zullen hem wel een keer koning maken. En dan krijgen we op een gegeven moment wij op onze kop van de Romeinen. En dan zijn we ons postje kwijt. Ons bruin bureaubaantje in Rome, om het overdrachtelijk te zeggen. Opstand. En die komt er ook. Na de uitstorting van de Heilige Geest. Nadat de Joden Jezus hebben verworpen. Is er nog 1 jaar of 40, zal ik maar zeggen, met Jezus zijn leven ingesloten. 37 en 35, wie zal het zeggen. Dat de prediking bij het Jodendom begint. Het heiden zijn de Joden. Eerst de Jood en de Griek, zegt Paulus in Romeinenbrief, hoofdstuk 3. Maar in Handelingen 28, wat later is als die Romeinenbrief. zegt hij eindelijk in Handelingen 13 vers 48, 44 tot 48 heeft zich dat al aangekondigd. Zegt hij eindelijk, ja, we wenden ons tot de heidenen, want jullie willen het niet geloven. En dan volgt dus ook die komst van Rome die Jeruzalem vernietigt en de eerste verstrooiing, want in 135 na Christus heb je er nog een. En wordt het Joodse, het Jodendom als het ware beëindigd, zou je kunnen zeggen. In ieder geval, er is een verharding. Dat wil niet zeggen dat er geen Joden tot geloof komen. Die duurt. En ik heb het idee, en dan moet ik weer voorzichtig zijn, er is veel vrijmoedigheid, dat die bezig is te wijzigen. Nu, ze willen zelf blijven zitten op de leerstoel van Mozes. Dan wordt Caiaphas tegen wil en dank profeet. Nou, die man is nuttig voor ons als hij sterft. Hij had er een heel volk tenslotte niet verloren. Nou ja, dat is zijdelings waar. Wat een uitspraak. Maar dat is precies wat Jezus kon doen. Zijn leven geven als een rantsoen voor velen, niet gekomen om te regeren. Ook geen letterlijk vrederijk, echt niet. Ik hoop niet dat ik mensen choqueer. Maar als ik Openbaring 20 goed begrijp, dan is die regering vanuit de hemel, met alle gevolgen van die, kan ik nu niet op ingaan. Maar het gaat erom dat u naar huis gaat. Dat Jezus gekomen is om zijn leven te geven als een rantsoen voor velen. Niet om te regeren, maar om te dienen. En eens, en dat duurt niet zo lang meer. Zie, hij komt! En er komt een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Waarop gerechtigheid woont en waar we zullen heersen met Christus in het Nieuw Jeruzalem. Bent u erbij? Ik hoop het van ganser harte. Ik zie er naar uit. Ik zie er zelfs naar uit dat Jezus tijdens mijn leven terugkomt. Dat ik het graf niet in moet. Dat is een levende hoop. Die reik ik aan. En dan zegt de schrift, u hebt het maar te geloven. Amen. We gaan samen danken, broeders en zusters. Onze slotzang is uit de Evangelische Liedbundel 413, vers 1 en 4. En voorspel kan de collecte worden opgehaald. Daarna mag ik u zegenen. En mag u zelf uit gezang 456, vers 3 het Amenlied zingen. Hemelse Vader, we danken u. We danken u voor uw trouw, we danken u voor uw vrijmoedigheid, we danken u voor het woord wat midden in de gemeente ligt. Ga doen wat u behaagt, keert ook nooit leeg terug. Heer, ik geef het aan u. Ik leg het voor uw voeten neer op het altaar. Wilt u ermee doen wat u goed doet. We willen u, Heer, danken voor deze dienst, danken voor het luisteren, danken voor de aanwezigheid van uzelf, dank u ook voor het stukje gemeenschap. En we vragen u, breng ons veilig waar we worden verwacht. Om Jezus wil alleen, danken we u. Amen. Verhef dan uw harten tot God, ontvang de zegen van de Heere. Want de Heere zegent u en hij behoedt u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten. De Heere verheft zijn aangezicht over u. En hij geeft u zijn vrede. De vrede van het kruis van Golgotha van nu af aan totdat hij spoedig komt. Amen.